De vorige keer zijn wij gekomen tot Hebreeën 10, vers 20. Dat was het laatste vers wat we besproken hebben. Dat is het schriftgedeelte, dat de tweede, heb ik vorige keer ook gezegd, de tweede praktische toepassing, die in vers 19 van Hebreeën 10 begint met de woorden, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben, en dat vonden wij ook al in Hebreeën 4 vers 14, daar staat ook terwijl wij dan, en dan gaat het verhaal verder, en dan komt de praktische toepassing, en in hoofdstuk 4 wordt ook al gezegd, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. En in hoofdstuk 10 vers 19 wordt eigenlijk diezelfde draad met het praktische gedeelte wordt weer opgepakt. En ik zal eerst die versen dan maar eens lezen vanaf vers 19. Waar staat, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Tot hieraan toe dan maar. Het betoog gaat nog wel verder. Als ik ergens moet stoppen, denk ik dat het hier is. Dus dat doe ik dan maar. In vers 19 en 20 vinden we inderdaad die oproep om in te gaan in het heiligdom. En wat we ondertussen wel begrepen hebben, is dat het niet om een letterlijk heiligdom gaat, maar dat het gaat om het nieuwe verbond, dan wel de hemel zelf, waar we zouden ingaan. Dat staat bijvoorbeeld in 9 vers 24. Hè? Er staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware. En wat is dan het ware, wat is dan het echte? Daar staat er gewoon achter, er staat dat Christus is ingegaan in de hemel zelf. Christus is namelijk bij zijn opstanding, hij is opgewekt uit de dood en gezet aan Gods rechterhand. En dat is, als er staat, ingegaan in het heiligdom. En er wordt van ons hier gezegd dat wij ook zouden ingaan in het heiligdom. In de hemel zelf namelijk. En dan staat er door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Want als je dan de vraag stelt, hoe kunnen wij dan naar de hemel gaan? Dan is het antwoord bijvoorbeeld uit Johannes 14 is dat, meen ik, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben namelijk de ware, levende weg. En dat vinden we hier net zo goed ook, want ik kan wel naar Johannes 14 gaan. Maar hier staat het ook, want hier staat, wij zouden gaan op een verse, dat wil zeggen een nieuwe, een weg die net ingewijd is. Een verse, een levende weg. En dan komt de typologie, dan wat beeldspraak van het Oude Testament komt naar voren. Want dit wordt natuurlijk aangehaald naar aanleiding van het hele gebeuren op Grote Verzoendag door de hoge priester, die de weg zou markeren door middel van bloed te springen of bespringen op de grond. Om zodoende een weg in te wijden, een weg te maken, waardoor de rest van het volk die weg zou kennen en de weg van de hoge priester zou kunnen gaan. Alleen onder het oude verbond had dat geen praktisch nut. Het enige nut ervan is de overdrachtelijke betekenis. Namelijk de toepassing op de opgewekte Christus die door zijn leven, en dat is zijn bloed, is ingegaan in de hemel zelf. En wij worden opgeroepen om daar ook heen te gaan en ons daar ook te stellen. Er staat welke hij ons ingewijd heeft, vers 20, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Vorige keer heb ik daar ook van gezegd dat mijn zinziens het een beetje twijfelachtig is of het hier gaat over zijn dood of over zijn opstanding. Ik weet niet of ik dat nu weer aan moet halen, maar er staat dat hij die weg heeft ingewijd. Dat wil zeggen dat die weg betreden kan worden. En die weg kan eigenlijk alleen betreden worden als die weg volledig in de hemel is ingegaan. En dat was niet bij zijn dood, dat was pas bij zijn opstanding. Maar wij leren altijd dat het voorhangsel scheurde bij de dood van de Heer Jezus. Dat is ook inderdaad zo en daardoor kwam een eind officieel aan het oude verbond. En als hier dan staat, die is ingewijd door zijn vlees, dan zeggen we ja, dat voorhangsel scheurde. En het was de Heer Jezus die stierf, hij heeft het ingewijd door zijn vlees, dat vlees wat aan het kruis hing. Maar ik heb vorige keer wel de opmerkingen bijgemaakt dat die term zijn vlees ook van toepassing kan zijn op de opgewekte. Dat hoeft niet per se te gaan over de Heer Jezus hier op aarde. Want er wordt zelfs gezegd dat wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn been in Efeze 5, meen ik, waar dat staat.
Zou je trouwens over wat ingewijd, dat is natuurlijk ook als je bijvoorbeeld iets inwijdt dan verklaar je tussen aanhalingstekens voor geopend.
Dan is het geopend, ja. En daarom.
Zou je dat vlees ook kunnen zeggen, van, nou, dat is, daarmee is het begonnen. Dat was het keerpunt, of moet ik het zeggen?
Ja, nou ja, als je dan toch over dat vlees hebt.
Dat moest eerst sterven, moet ik het zeggen?
Nou, nee, dat moest eerst eigenlijk juist levend gemaakt worden. Okay. Eerst moest, en dan denk ik bijvoorbeeld aan Handelingen 2, dat vlees moest namelijk eerst de Heilige Geest ontvangen, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Er moest ooit een keer iemand komen die eeuwig leven zou ontvangen, vlees wat eeuwig leven zou ontvangen, en het was het vlees van de Heer Jezus. En er wordt in Handelingen 2 ook gezegd dat hij de eerste is die die Heilige Geest heeft ontvangen, namelijk dat eeuwige leven. En doordat hij dat ontvangen heeft, en hij was vlees, is de gedachte dat wij dat ook kunnen ontvangen, want wij zijn ook vlees. Dan wel, wij zijn ook Adamieten. Dan kom ik weer in iets ander gebied. Maar de gedachte dat dit enkel en alleen op zijn dood van toepassing is, is voor mij niet echt bevredigend, omdat er staat dat die weg is ingewijd. Dus dan zou je altijd nog kunnen zeggen, ja, hij heeft dat ingewijd door zijn vlees, doordat het vlees eerst gestorven is en daarna is opgewekt uit de dood. Dan heb je alles in één keer. Dus dan hoeft er ook geen, wat mij betreft, geen discussie over te zijn. Ik bedoel, er zijn schriftplaatsen genoeg waaruit blijkt dat het nieuwe verbond en dat eeuwig leven pas tot stand kwam in de opstanding van Christus.
Je bedoelt wat de hoge priester, dat ging toch voorhangsel voorbij.
Ja, ging er ook voorbij. Ja. Tot op de Ark des Verbonds, ervoor en erop.
Dat zou dan toch door de dood heen zijn?
Ja, dat kan je zo zien, ja. Ja. Alleen, ja, weet je, het probleem is met die typologie. Het is zo veelzijdig. Kijk, je zegt Christus is de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Maar Christus is ook het offer. Net zo goed. Hij is ook de weg. Hij is dat bloed wat er naartoe tot achter het voorhangsel gaat. Dat bloed is Christus, dat is zijn leven, dat staat hier. Die hoge priester is Christus. Dat offer is Christus. Die ark des verbonds is Christus. Dus ja, sommigen zeggen dan ja, dat kan niet, want die hoge priester is Christus, dus dat bloed moet iets anders zijn. Maar die dingen lopen allemaal in elkaar over. En het is geen causale lijn die de gevolg wordt van dit betekent dit, dit betekent dit, dit betekent dit. En het kan niks anders betekenen. En Het is gewoon één rechte lijn. Het is, als ik het me voor moet stellen, is het niet tweedimensionaal, maar driedimensionaal, om het dan zo te zeggen. Omdat je van verschillende kanten het kan bekijken. Ja. Want, en als je nou de hele dienst van in de tabernakel erbij haalt. Ja, al die dingen spreken over Christus, maar allemaal net van een andere kant belicht. Inderdaad, ja, belicht. Dus dat is soms wat lastig. Maar goed, bij dit vers houd ik er inderdaad op dat er wel degelijk bij ingesloten zit. Dat het over de opgewekte gaat die door het voorhangsel, dan zou je ook kunnen zeggen dat is door de dood. Door het oude verbond heen geoordeeld, door het oude verbond en daarna ingegaan in het heilige der heiligen. En dat je, maar dat je in ieder geval maar vasthoudt dat die term door zijn vlees, dat dat niet uitsluitend hoeft te gaan over de Heer Jezus hier op aarde. Maar dat het wel degelijk kan slaan op de opgewekte. En dan staat er in vers 21, er staat en dewijl wij hebben, is dan ingevoegd weer door de vertalers die het geleend hebben uit vers 19. Dat doen ze dan soms, hè, dan wordt er een bepaalde uitspraak gebruikt en de apostel herhaalt hem niet, maar het wordt wel geïmpliceerd dat het daar weer mee begint. En de vertalers voegen dat dan weer in en terecht. En er staat, en dewijl wij hebben een grote priester. En dat is in de praktijk niks anders dan een hoge priester. De grootste, de eerste, de voorste. Een hoge priester over het huis Gods. En dan is de zin niet af, want dan gaat het verder met vers 22, 23, 24 en 25. Want er wordt eerst gezegd, wij hebben dit en die weg is klaar en wij hebben die priester. Laat ons dan toegaan. Laat ons, nou ja, al die dingen uit vers 22 tot en met 25. Maar over vers 21, waar staat, terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Ja, het huis Gods. Sommige mensen zeggen dat het gebouw op de hoek van de straat is. Dat is het huis Gods. En als ik dan verder ga, sommige mensen zeggen dat de onderlinge bijeenkomst daar plaatsvindt. In het huis Gods. En dan zit je er dus twee keer naast.
En twee keer per dag.
En twee keer per zondag zit je er dan naast, ja. Ja. Wat hoeft niet? Dat ze ernaast ja, zitten. Zit. Nee, dat hoeft niet. Maar het probleem met dat soort dingen is, kijk, dan heb je zo'n schriftplaats. Ja, kijk, hier staat, er wordt er gesproken over het huis Gods. En dan weet men niet wat het huis Gods is vanuit de Bijbel. Wat de Bijbel zegt dat het huis Gods is, of in dit verband. En dan heeft men een eigen toepassing. Dan zegt men, ja, dat is de kerk. Of dat is de zaal waar we samenkomen. Dat is het huis Gods. En daar zouden we toe gaan en hij is daar priester van. En dan heb je een Bijbelse term, heb je een andere betekenis gegeven. En als je dan weer dat in de Bijbel terugplaatst, ja, dan krijg je onbijbelse leringen, maar je kan er wel teksten voor vinden. Je hebt gewoon de term, heb je een andere betekenis gegeven. Want het huis Gods, de letterlijke betekenis hier, is uiteraard de tabernakel. Want een huis, het huis Gods is niks anders dan de plaats waar God woont. En dat werd gezegd, toch? De Heer zei, ik zal onder het volk zal ik wonen, namelijk in die tabernakel en later in de tempel. Daar zou God in wonen. Alleen, dat hebben we ook al vaker gezien, dat bijvoorbeeld als Salomo de tempel inwijdt, dan zegt hij, ja, God woont hier niet. Het is maar, hij zei niet, het is maar typologie. Maar het is een voorstelling van zaken. Het wordt daarin uitgebeeld. En dat hebben we al zo vaak gezien. Dus ja, je moet het eigenlijk zo kunnen begrijpen. Als we hebben een grote priester over het huis Gods. Het huis Gods is gewoon de plaats waar God woont. En wat staat er? God woont in ons hart. God woont in ons. God woont in de tempel. En dan zegt Paulus tegen de Korintiërs: of weet gij niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Wij zijn namelijk die tempel. Wij zijn als gelovigen namelijk het huis Gods. De plaats waar God woont. Dan wel gestalte krijgt. Dan waar hij iets doet. Waar hij regeert, wat mij betreft. Want er wordt bijvoorbeeld in Openbaring wordt er gezegd. Dat de tabernakel gods of zo is nedergedaald en God woont in zijn schepping. Maar dat is pas uiteindelijk als dat koninkrijk helemaal over de gehele wereld gevestigd is. Dan pas kan je zeggen dat deze schepping Gods tabernakel is. Dan woont hij daar inderdaad in. Maar vandaag in de dag is het huis Gods niks anders dan de gemeente. En dat heeft niks te maken met een gebouw of een plaats waar wij zouden samenkomen. Het huis Gods bestaat uit individuele gelovigen die samengevoegd worden. En dan worden het levende stenen, zou Petrus gezegd hebben. Het zijn levende stenen die samengevoegd worden en samen vormt dat het huis Gods. En dat huis Gods hoeven wij niet zelf in te richten, maar wij hebben een grote priester, dan wel een hoge priester, die daarover regeert, is misschien niet het goede woord, maar die daarin de voorganger is. Het voorbeeld, de voorloper. Zo wordt hij hier toch ook ergens genoemd, de voorloper? Weet niet. Ja, hij is de overste leidsman en voleinder des geloofs. Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. De overste, ja, 12 vers 1. De overste leidsman wordt hij dan genoemd. Maar dat komt in Hebreeën nog wel een paar keer, dat soort dingen. Dat hij de eerste is. Oh ja, in hoofdstuk 2 vers 10 vind je diezelfde term van overste leidsman. Er staat, want het betaamde hem, en dat is die lastige tussenzin die er dan weer tussen komt, of twee zelfs. Maar de hoofdzin is, want het betaamde hem dat hij, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Maar ondertussen zou hij vele zonen tot heerlijkheid leiden. Niet alleen die ene zoon, namelijk Christus, maar vele zonen. En dat zijn wij, maar hij is de eerste. Ja, en daar staat ook dat Christus, die is de zoon over zijn eigen huis. Wij zijn dus zijn eigendom en hij is de erfgenaam, namelijk de zoon van dat huis.
Ja, maar dat het een huis Gods is staat in vers 4 en dat Christus over dat huis is.
Ja, dat is vers 6, ja. En er staat erachter, wiens huis wij zijn, en dan krijg je ook zoiets, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. En dan zeggen ze van ja, als je dus niet, als je die vrijmoedigheid niet vasthoudt, dan ben je niet meer het huis Gods. Dan hoor je er niet meer bij, mag je niet meer komen en dan word je eruit gestuurd. Dat gebeurt dan, dan pakt men zo'n tekst, maar men begrijpt niet waar het over gaat. Het gaat niet over het juridische feit dat wij het huis Gods zijn, maar het gaat over de praktijk. Als wij in de praktijk van ons leven niet die vrijmoedigheid, weer hetzelfde woord als in Hebreeën 10. Als wij die vrijmoedigheid niet vasthouden, dan zijn wij in de praktijk van ons leven niet het huis Gods. Zijn we dan niet behouden? Ja, we zijn wel behouden. En theoretisch maken we er ook deel van uit van het huis Gods. Maar je weet hoe het met de theorie is. Als je er in de praktijk niks mee doet, heb je er ook niks aan. Dan kan je de theorie net zo goed aan de kant gooien. Ik bedoel, je kan wel zeggen dat je een gelovige bent en misschien ook ooit een keer echt tot geloof gekomen zijn en daarna hou je er gewoon mee op om een gelovige te zijn. Ja, dan ben je wedergeboren. Maar dat is dan ook alles. Dan ben je in de praktijk, maak je geen deel uit van het huis Gods. Dan hoor je namelijk bij degene die zich onttrekken. Degene die die onderlinge bijeenkomst nalaten. Precies. Maar daar gaat dat om. Het gaat niet over de theorie. Maar het gaat over de praktijk. Want dat deze, nou ja, Hebreeën kan ik niet zeggen, want we weten niet aan wie dit geschreven is. Maar laten we het daar maar op houden dan. Dat deze Hebreeën gelovigen waren, dat leidt geen twijfel. Want ik citeer altijd Hebreeën 3 vers 1. Waar staat: hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. Zijn ze dan gelovig of niet? Ja, want een ongelovige heeft geen hemelse roeping. Die kan die wel krijgen, moet hij tot geloof komen, krijgt hij ook een hemelse roeping. Ja, dat zijn zo van die problemen. Aan de ene kant natuurlijk, wij zijn gezet in de hemel, wij hebben daar onze positie. Maar de vraag is of we daar ook echt wandelen. Laten wij ons ook trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw of deze tegenwoordige boze wereld? Leven wij matig en godzalig in deze tegenwoordige boze wereld? Kijk, dan is de theorie leuk, maar ja. En die moet je ook eerst leren, hoor. Begrijp me niet verkeerd dat ik de theorie aan de kant gooi. Absoluut niet. Dat moet je eerst leren. En dan leer je wat de consequentie is. En dat zou je ook aanvaarden. Als je dat niet doet, dan heeft uiteindelijk wat je geleerd hebt geen enkele zin meer. Want dat is ook waar het hier over gaat. Gewoon de praktijk van ons leven. En daar wordt helemaal niet, eigenlijk niet moeilijk over gedaan, hoor. Het enige wat eigenlijk gezegd wordt in al die versen wat hier volgt in Hebreeën 10, is: blijf nou gewoon staan in de positie waarin je gezet bent. Blijf nou gewoon staan en laat je niet van je stuk brengen. Maar hou gewoon je positie die je hebt. En ondanks dat je veel lijden te verdragen hebt, ach ja, er wordt gezegd dat lijden, dat wordt wel omgezet. Dat lijden, dat is normaal, staat er. Nou, dat staat bijvoorbeeld in Petrus dan. Maar er staan wel hele scherpe woorden hoor in dit hoofdstuk. Alleen je moet ze wel in, in een goede context plaatsen. En als je dan nou begint te lezen in vers 21 en zegt: ja, dat huis Gods, dat is de kerk. Dan zit je dus al op het verkeerde spoor. Nee, dat huis Gods is de gemeente waarvan Christus het hoofd is. En dan wordt er gezegd, vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. En hier wordt wat beeldspraak en gewone taal. En gewone taal wat wij, of iets wat eigenlijk beeldspraak is, maar wat wij al als gewone taal begrijpen, wordt allemaal door elkaar heen gebruikt. Dat maakt het misschien wat lastig. Maar het, wat er gewoon staat is dat wij tot hem zouden gaan, dat wij deel zouden uitmaken van dat huis. En dat we tot hem zouden gaan met een waarachtig hart. Een hart waarin de waarheid namelijk woont. Want die hebben wij leren kennen. We zijn namelijk verlicht geworden. Dat is de term uit vers 32. We hebben licht ontvangen, waarheid, woord. En daar zouden wij gewoon op vertrouwen. Dat staat er ook achter. In volle verzekerdheid des geloofs. Dat is heel sterk, want geloof is al vertrouwen. Alhoewel in ons tegenwoordige taalgebruik is dat niet echt meer zo. Dan is geloof juist heel twijfelachtig, maar hier blijkt dus ook gewoon wat geloof betekent. Vertrouwen en dan, nou ja, het is de overtreffende trap, hè. In volle verzekerdheid des geloofs. Volledig van overtuigd, niet twijfelen. Iemand zei een keer, geloof, dat was het eerste, ik begon ergens mee iets te vertellen in een groep. En die, dat was dan een serieus stukje. En dat ging, ja, in je geloof twijfel je zoveel. Zoiets. Daar begon het mee. Ja. Dan geloof je dus niet. Of je kent het woord Gods niet. Of, ik weet het ook niet. Maar die mensen leven dan in duisternis. En ja, die roepen dan geloof is vol twijfel. En vaak zijn ze er nog trots op dat ze twijfel hebben ook. Dan kunnen ze met elkaar daarover discussiëren waar jij over twijfelt en waar die ander dan over twijfelt. Maar de Bijbelse oproep is gewoon om je over te geven aan dat woord Gods. Dat te lezen en dat te geloven en dan daaruit te leven. Zoals Abraham, want Abraham werd al een aantal keer genoemd. in Hebreeën en in Romeinen natuurlijk ook. Van Abraham staat ook dat hij niet twijfelde. Door ongeloof staat er dan bij. Waardoor je de conclusie gewoon kan trekken dat twijfel juist ongeloof is. Als je iets ter discussie stelt, dan neem je het niet meer aan voor waar. Dan geloof je niet meer wat er gezegd wordt. En dat is wat wij niet zouden doen. Dat is namelijk wat de duivel altijd doet. Die stelt altijd alles ter discussie. Maar dat zouden wij niet doen. Wij zouden gewoon toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat is niet letterlijk. Dat denken wij altijd, hè. Dat zijn we zo gewend, dus een bekende uitspraak. Want als er dan achter staat ons lichaam gewassen zijnde met rein water, dan denkt iedereen direct aan de doop. Of zo. Ik bedoel, in ieder geval, dat is mijn idee daar altijd over. Maar onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. Nou, mijn hart die pompt gewoon bloed rond en mijn hart gaat om de inwendige mens. Dat is wat het uitbeeldt. Dat is het hart namelijk. Wie je in wezen bent. En dat zou gereinigd zijn, ons denken. Ons gemoed, zoals dat heet. Dat zou gereinigd worden, dan wel gereinigd zijn van een kwaad geweten. En daar, bij dat geweten van de mens en van de gelovigen, daar gaat het altijd mis. Want zijn geweten, wat wij dan het geweten noemen, dat klaagt de mens altijd aan. Als we tot geloof komen, als we een keer de genade van God hebben ontvangen, als we weten dat al onze zonden zijn vergeven, dan nemen we dat vaak in, of nou, degene die dan tot geloof komt, neemt dat in blijdschap aan. Maar een dag later, of een uur later al, dan is dat stemmetje weer van, ja, maar ik heb dit toch niet goed gedaan. En nou ja, de volgende dag struikel je weer en doe je weer wat verkeerd. En voor je het weet, heb je de genade niet meer geaccepteerd en heb je weer een bezwaard, dan wel belast geweten. En zolang je zo'n belast geweten hebt, kan je ook niet toegaan. Kan je je namelijk niet in zijn dienst stellen. Want dat is 9 vers 14, hè. Daar hebben we toen uitgebreid bij stilgestaan. Daar staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Want zolang wij nog een verontreinigd geweten hebben, zijn we alleen nog met onszelf bezig, gaan wij niet in vrijmoedigheid naar hem. Want er is nogal wat moed voor nodig, hè? Als je weet dat je een zondaar bent, als je in de spiegel kijkt en je weet dat je van geen kant deugt, en dat je dan toch aanneemt wat God zegt, dat God zegt, je bent volmaakt. Ik heb je zonde weggedaan. Dat is lastig. En dan geef ik toe dat het lastig is. Maar het neemt niet weg dat Gods woord zegt dat we gewoon zouden geloven en vertrouwen wat hij zegt. En als hij zegt dat onze zonden weggedaan zijn, ja, dan kunnen wij wel in de spiegel kijken en zeggen, wij zondigen nog elke dag. Maar als de Heer zegt, ik reken het niet, ja, wie zijn wij dan om daar tegenin te gaan? Dat is namelijk nederigheid, als je, hoe zondig je ook bent, nog steeds die genade accepteert. En gewoon in vrijmoedigheid gaat. En dan zegt iedereen om je heen van, ja, maar jij deugt van geen kant. Jij kan niet maar zo toegaan, maar dat is wel de oproep. Ondanks de last die we soms meedragen. En daar gaat het voor de meesten eigenlijk, ja, daar stopt het altijd. Men komt tot geloof en dan loopt men de rest van het leven, loopt men nog steeds rond met een verontreinigd geweten en men krijgt het niet voor elkaar om zonder een kwaad geweten door het leven te gaan. Bij alles wat men doet en denkt, vraagt men zich af of het wel mag, of het wel goed is, of het wel geoorloofd is en wat een ander daarvan zou zeggen. En is met zichzelf bezig. En laat dat niet los. Dat het een moeilijk iets is, dat heb ik al gezegd, dat geef ik meteen toe. Er is een prachtig vers wat er nog iets over zegt. Die wil ik toch even aanhalen. Dat is in 1 Johannes. Want dan hebben wij natuurlijk weer gezondigd. iets gedaan wat absoluut niet door de beugel kon. En daar hebben we de spijt van en we blijven er maar mee rondlopen. En dan staat er in 1 Johannes 3. Ja, dit keer niet 1 Johannes 1 met het zondebelijden. Dat sla ik deze keer eens een keer over. In 1 Johannes 3.
Jammer zeg.
Vind je dat nou jammer? Had je er eerder bij moeten zijn.
Luister
maar een keer terug. Ja. Nee, in 1 Johannes 3. Daar staat een hele sterke bemoediging. Want als wij dan, als wij dat hart niet gereinigd krijgen. En als wij wel willen dat ons hart gereinigd is. Dan heb ik wel eens vaker gezegd. Dan is de enige oplossing is om gewoon met onze zonden bij de Heer te komen. En die voor hem te belijden. Om het uit te spreken tegen hem. Maar hier in vers, of in 1 Johannes 3 vers 20. Daar staat, want indien ons hart ons veroordeelt, als we zelf nog steeds denken dat wij toch zonden hebben en zonden die we gedaan hebben, lopen we nog steeds mee rond in ons hart, in ons denken. En we komen daar niet uit. Daar staat hier, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. En dat is natuurlijk een bemoediging als wij weten, God is meerder dan ons hart. 1 Johannes 3, vers 20. God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Als we dat weten, dan zouden we toch wel een rein hart kunnen krijgen. En er staat er nog achter, dat sluit natuurlijk precies aan bij de Hebreeënbrief. Er staat, geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, indien wij dus rein geweten hebben, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo is het maar net, want als onze gewetens rein zijn, dan kunnen we gewoon tot hem gaan. Dan kunnen we ook met een waarachtig hart tot hem gaan. Alleen het probleem is, dat op het moment dat wij een rein geweten hebben, dan komt een ander ons wel vertellen dat we helemaal niet zo rein zijn. En dan luisteren we ernaar, het is vaak ook nog een redelijk verhaal, ook klopt altijd wat ze zeggen. Ja, maar dat klopt toch niet wat je gedaan hebt? En nee, dat klopt ook niet. Nee, dat was ook niet goed. Dat was inderdaad een zonde. Maar ja, de Heer heeft dat toch weggedaan? Ja, maar ja, het is altijd zo twijfelachtig. En je moet je dus geen oor aan laten naaien. Nee, dat is geen Bijbelse uitdrukking, hè? Nee. Maar dat zou je niet moeten doen. We hebben toch zo'n lied dat zegt, al klaagt de duivel ons aan of zo. De duivel fluistert, hoe gaat het lied? Nou, zoek me op. Iets in de 1000 of zo is dat. 1000 nog iets volgens mij. Maar zoek maar even. Kunnen we het straks misschien nog zingen. Maar dat zouden we niet doen om ons te laten verklagen door hem. Want dat is wat hij doet. Hij is de verklager der broederen, dus de Openbaring staat dat. En ook al verklaagt hij ons, wij hebben iemand die voor ons bidt en voor ons pleit. Dan kunnen we gerust zeggen, ja nee, inderdaad, wij deugen ook van geen kant. Maar hij regelt het voor ons. En dat is nou precies de functie van de hoge priester, is dat hij middelaar is tussen God en de mensen. Hij is middelaar tussen ons en de Vader. En hij is degene die voor ons bidt, die voor ons pleit en die onze zonden wegneemt. Nou, er stond dus eerst harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. En dan staat er daarna nog, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. En ik zei al, dat gaat niet over de doop. Althans, dat denk ik niet dat het daarover gaat. Daar zie ik niet echt aanleiding toe. Ik denk eerder dat het gaat om de wassingen, zoals die onder het oude verbond plaatsvonden. Waar het lichaam van de hoge priester ook gewassen moest worden voordat hij inging in het heilige der heiligen. En het lichaam is weliswaar de buitenkant, maar het is een uitbeelding van dat we van binnen gereinigd worden. Dat is net als dat onze voeten gereinigd worden. Maar ja, dat is Johannes 13 met de voetwassing. Ja, dat gaat niet letterlijk om onze voeten. Maar het gaat ook dat we inwendig in onze wandel, dat we daar in gereinigd worden. Want ons lichaam gewassen met rein water. Nou ja, goed, dat doe je een keer en de volgende dag is het weer vies. En Petrus zegt ook over de doop, notabene, dat de doop niet is... hoe staat dat er? Even kijken hoe dat er staat, hoor. Dat is niet een aflegging der vuiligheid des lichaams. Maar het is een vraag van een goed geweten. Het gaat niet om de buitenkant. Het gaat niet om de vuiligheid van het lichaam. Nee, het gaat om de vuiligheid van je geweten. Dat wordt gereinigd. En die uitdrukking lichaam gewassen zijn en met rein water. Ja, dit is wederom typologie. De buitenkant wordt gewassen. Ja, hoe moet je anders uitbeelden dat de binnenkant gewassen wordt? Dat wil niet, dat wordt zo lastig. Hè? Je komt zo moeilijk met een washandje aan de binnenkant. Ik bedoel... Nou goed, dan staat er in vers 23. Laat ons, en nogmaals in vers 22, 23, 24 en in vers 25 begint dat steeds. Hè? Laat ons, laat ons, laat ons, laat ons. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dat is wat ik al zei. Gewoon wat je gelooft, wat de schrift zegt, dat gewoon vasthouden. En dan staat er eigenlijk ten overvloede nog weer achter. Want die het beloofd heeft, die is getrouw. Ik heb echt het idee dat die apostel er echt probeert in te stampen. Zo van, en op alle mogelijke manieren probeert uit te leggen van dat hij trouw is. En dat we gerust ons kunnen overgeven aan hem. Want hij doet wat hij gezegd heeft. En hij komt daar ook niet op terug. Maar die woorden die kom je de hele Hebreeënbrief tegen. Hè? Als je nou kijkt in hoofdstuk 6, vers 11. Daar staat, maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop. Nou, die uitdrukking hadden we hier ook al te pakken. Hè? Volle verzekerdheid des geloofs was het hier in vers 22. Maar in hoofdstuk 6 staat volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Er wordt gezegd, ja jongens, het duurt er allemaal veel heel lang en je hebt veel lijden te verdragen, maar blijf nog maar gewoon staan. Want God heeft in de geschiedenis bewezen dat hij trouw is aan zijn woord. Bij alle aartsvaders... En de geloofshelden uit het Oude Testament, was dat zo. En die geloofshelden die volgen dus ook prompt in hoofdstuk 11 straks. Want op een gegeven moment weet de apostel gewoon niet meer hoe hij het nou duidelijk moet krijgen. Dat ze gerust kunnen vertrouwen op het woord wat God gesproken heeft. En dan denkt hij in hoofdstuk 11, nou weet je wat, ik zal eens even een lijstje maken. Ik zak het hele Oude Testament eens even door met allemaal praktijkvoorbeelden. Van hoe het geloof er in de praktijk uitziet en wat het uitwerkt. En dat je gerust op hem kan vertrouwen. En daarom staat er, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, die is getrouw. En er staat er in vers 24, laat ons op elkander acht nemen. En ik altijd maar denken dat het is dat je op elkaar acht moet geven. Waaruit je eigenlijk ziet dat geven en nemen dus precies hetzelfde kan zijn. Het is, ja, dat is taal, dat is heel raar. Er staat op elkander acht nemen. Maar je kan ook acht geven op elkander. Net als dat voor en tegen. Dat lijken twee tegengestelde begrippen. Maar in bepaald verband is voor precies hetzelfde als tegen. En in ons taalgebruik vind je dat ook. Hè? Als je dan ziek bent, dan heb je daar ook wat voor?
Of heb je er wat tegen?
Nou, dan moet je niks voor hebben. Als je ziek bent, dan moet je iets tegen hebben. Ja, waar is dat voor? Ja, dat is nergens voor, dat is ergens tegen. Maar ja, dat is taal. Laat ons op elkaar acht nemen, dan wel acht geven of acht slaan. Kan toch ook nog? Acht slaan. Maar het is duidelijk wat ermee bedoeld wordt. We zouden, als ik zeg elkaar in de gaten houden, dat klinkt te negatief.
Op elkaar letten?
Ja, acht nemen is het mooiste. denk dat.
Oog in het zeil houden.
Ja, maar dat klinkt ook zo controlerend, hè? En dat is niet de bedoeling, dat we elkaar zouden controleren.
Omzien naar elkaar.
Nou, dat zou een goede term, ja. Tot opscherping, en tot wil zeggen dat het doel is, waarom zouden we op elkaar letten? Niet om elkaar te bekritiseren en om elkaar te vertellen wat we allemaal verkeerd doen. Want wij hebben geleerd, als het goed is, dat de Heer ons vergeven heeft, al onze zonden. En wij zouden onze broeders en zusters vergeven zoals Hij ons vergeven heeft. En daarom zouden we dus niet op elkaar letten. Of acht geven of omzien naar elkander. Maar we zouden op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En die twee begrippen hangen nogal met elkaar samen. Want als er liefde is, dan volgt daaruit voort ook wel goede werken. En als je elkaar gaat bekritiseren, nou, dan kan ik je vertellen dat er geen liefde uit ontstaat. Dat wordt nogal lastig. Is sowieso een raar fenomeen, liefde, hoe dat tot stand komt. Ik bedoel, God plant dat woord, God geeft dat woord en wij horen dat aan en wij omarmen dat, we vertrouwen erop, we hebben dat woord lief. Ja, en waarom? Waarom brengt dat zoveel in ons teweeg? Dat is moeilijk te zeggen, dat kan je ook niet forceren bij iemand, dat is heel lastig. En daarom staat er ook tot opscherping, dat is namelijk, gaat heel fijntjes, dat kan je er niet in stampen. We zouden elkander, hoe moet ik dat zeggen? Op een rustige wijze in de goede positie, in goede kant opduwen, maar ja, dat is niet goed. Ik bedoel, ja, opscherping der liefde. Dat is heel subtiel, laat ik het zo zeggen. Tot opscherping der liefde en der goede werken. En die goede werken volgen uiteraard, of komen voort uit die liefde, uiteraard. Want dat is de gang van zaken. Goede werken zijn geen opdrachten die we krijgen. En dat moeten we dan maar even uitvoeren. En als we het niet uitvoeren, dan is het niet best. Nee, dat komt van binnenuit. Het is de vrucht van de geest, heet dat dan ook. Of Filippenzen, wat zegt, het is God die in u werkt beide het willen. Dat is heel vreemd, God bewerkt dat in ons. En het werken. Hij doet dat in ons, door zijn woord uiteraard. En daarom vind je ook van die teksten waar staat van, hij heeft ons eerst lief gehad en pas daarna hebben wij die liefde beantwoord. En daar komen uiteindelijk goede werken uit voort. En goede werken, zoals ik al zei, zijn uiteraard, maar dat is voor jullie ook wel bekend, geen werken der wet, want dat zijn hele andere dingen. Goede werken, ja, het is makkelijk te demonstreren naar aanleiding van Efeze 2. Waar het heel mooi omschreven staat. Efeze 2, kijk, en dan moet ik vers 4 natuurlijk even lezen, hè? Want daar staat, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Hij heeft dus eerst zijn liefde aan ons gegeven. Nou, wat hield dat dan in? Nou, wij waren dood door de zonden en de misdaden, maar hij heeft ons levend gemaakt, hij heeft ons eeuwig leven gegeven. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Uit genade ook nog, hebben we niks voor gedaan. En dat is ook wat in vers 8 staat. Daar staat, want uit genade zijt gij zalig geworden. Het is door het geloof dat gij zijt zalig geworden. En het is niet uit u dat gij zijt zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Het is niet uit de werken dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken, niet op grond van werken die wij gedaan hebben, opdat niemand roemen. Vind ik altijd mooi, want wie roemt, die roemen in de Heere, want vanuit onszelf, alles wat wij uit onszelf doen, kunnen we wel vergeten. niet uitwerken. We hebben het zelf niet tot stand gebracht. Nee, maar er staat, want wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons namelijk geschapen. Geschapen in Christus Jezus. In tegenstelling tot dat wij geschapen zijn in Adam. Want dat is van nature zo. Was ook genade trouwens. Dat we in Adam zijn geschapen. Hadden we ook niet om gevraagd. Maar of we geschapen willen worden in Christus Jezus kunnen we voor kiezen. Maken we gewoon een keuze. Zeggen we ja, dat willen wij. Nou, dan ontvangen wij dat leven van Christus. Daar hebben we niks voor gedaan. Niet uit de werken, maar wel tot goede werken. Die wij zouden doen. Nee, daar staat het dan weer niet, hè. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. God heeft namelijk die loopbaan. Maar ja, dat komt in Hebreeën ook nog weer. Hè? Heeft die loopbaan voor ons bereid. Op het moment dat we tot geloof kwamen. Heeft hij een loopbaan voor ons weggelegd. En die loopbaan zouden wij gewoon lopen. En niet naar links en niet naar rechts kijken. Maar gewoon vooruit. Achter de overste leidsman aan. En dan komt er vanzelf een klusje op ons pad. En dan doen we dat klusje en dan gaan we gewoon weer verder. En wat het precies is en hoe dat voor een ieder eruit ziet. Ja, dat staat niet. Dat kan je niet beschrijven, want dat is voor een ieder verschillend. En daarom vind je hier in de Hebreeënbrief daar ook geen lijstje van. Wat je vindt is. Hoe ziet het nou uit, zo'n loopbaan des geloofs? Nou, zoals ik al zei, dan komt de apostel gewoon met een rijtje voorbeelden uit het Oude Testament. En zegt, nou, zo ziet het eruit. En dan weet je het nog niet. Want de een die is er door versmaad geworden, dat hij een gelovige was. En de ander heeft koninkrijken overwonnen en is de machtigste man ter wereld geworden. Bijvoorbeeld David of zo, met het grote koninkrijk in Salomo. Koninkrijken overwonnen. Dus ja, dan weet je het nog niet. Alleen wat je wel weet, en wat je wel leert, is dat je gewoon zou moeten blijven vertrouwen op wat hij zegt en wat er dan op je pad komt. Ja, dat maakt niet uit. Want er staat dat hij alle dingen zou medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Dus als wij hem lief hebben, oprecht en eerlijk, dan kan er niks misgaan. Maar goed, wij zullen inderdaad eerst pauzeren. Ik zag dat ik nog even wat moest zeggen over vers 22 en daar waren we al voorbij. Maar daar ga ik toch nog maar even naar terug. Daar staat namelijk zo laat ons toegaan. En er is wat met het begrip toegaan. Wat wij in onze Bijbel niet zo 1, 2, 3 uit dat woord halen. Is dat dat ook de betekenis heeft van toegaan en dan ook onszelf overgeven en beschikbaar stellen aan hem. Het begrip offeren zit daar namelijk in. Dat kan je uit dit vers niet halen, maar uit Hebreeën 10, vers 1, daar zit het wel in. Maar er zit nog een verhaaltje aan vast, dat vertel ik zo. Maar eerst dan even Hebreeën 10, vers 1. Daar werd gesproken over de wet. Hebben een schaduw der toekomende goederen en niet het beeld zelf der zaken. De wet kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nooit, dan wel nimmer meer heiligen degene die daar toegaan. De wet verwachtte offers en met al die offers die je daar bracht, kon je niet geheiligd worden. Degene die daar gaan offeren, of gingen offeren. Toegaan om te offeren. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, namelijk de Septuaginta, daar wordt gesproken over de priesters die naderen, staat er dan. Alleen in het Griekse vertaling van het Oude Testament wordt ditzelfde woord namelijk gebruikt, dat toegaan, dan wel naderen. En dat wordt ook bij ons in onze Statenvertaling wel vertaald met offeren. Alleen je kan het Hebreeuws van het Oude Testament niet met het Grieks van het Nieuwe Testament vergelijken. Maar wel als je het Hebreeuws van het Oude Testament eerst vertaalt naar het Grieks. Ja, toch? Dat kan dan, hè? Nou, en in de vertaling van de Septuagint wordt ditzelfde woord namelijk gebruikt. Dat Griekse woord. En dan blijkt dat dat begrip toegaan ook de betekenis kan hebben van offeren. En in dit verband ligt het er natuurlijk dik bovenop. Als je dat één keer gezien hebt, dan denk je, ja, inderdaad, dat vind je hier ook terug. En in het Oude Testament staat dan steeds dat de priesters naderden. Staat er heel vaak. Heb ik daar een voorbeeld van? Dat zal wel weer niet, natuurlijk. Inderdaad, ja, dat wou ik niet vertellen, maar dat heb ik hier staan. Het Hebreeuwse woord voor offer is korban. Dat woord kennen wij uit een van de evangeliën. Daar zegt de Heer Jezus dat de fariseeën de wet, hun eigen wetten in de plaats hebben gesteld van Gods wet. Want God zegt, eer uw vader en uw moeder. En de schriftgeleerden en fariseeën die zeiden van, hoe het precies staat weet ik niet, maar in de trend van, nou ja, als je je vader en moeder iets geeft, dan is het goed. En dan staat er, dat woord korban staat gewoon in onze Nederlandse Bijbels dan. En korban is gewoon een gave. Als er iemand weet waar het staat, dan zoek ik het graag even op. Maar ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Dus dat mogen we zelf een keer opzoeken. Maar dat woord wordt gebruikt. En het woord voor naderen, dan wel offeren, het Hebreeuwse woord, is karab. En dat woord korban, dat woord voor offer, is namelijk het zelfstandig naamwoord, offer. Het offer, de gave, want een offer is een gave. Als je iets offert, dan bied je iets aan. En als je tot God offert, als je tot hem nadert, dan bied je jezelf aan. Dan ben je dus een korban, een offer. En als je dat doet, dan heet dat weer dat je offert, en dan heb je het werkwoord, en dat is karab, en dat is waarvan korban afgeleid is. Er zit nog wat dingen aan vast. Er zijn wat woorden die daarmee verwant zijn, en die hebben allemaal de betekenis van verbinden, verenigen, eenheid vormen. Offeren heeft ook enigszins in zich dat de dat er iets één wordt. En dat vind je hier ook nog terug, want als wij allemaal toegaan, als wij ons allemaal offeren, dan hebben wij een onderlinge bijeenkomst, heet dat, dan zijn we namelijk één. En het zijn heel wat Hebreeuwse woorden die daarvan afgeleid zijn, en die betekenen verbinden, verenigen. Want ik zei karab, maar bijvoorbeeld kavar betekent vriend. Is ook eenheid, hè? Als je een vriend hebt. Eenheid. En kavar is gewoon ons woord gabber. Dat is een Jiddisch woord dan. Hè? Kavar. En een K kan heel goed een G worden. En een V kan heel goed een B worden. Kavar is gewoon gabber.
Korban staat trouwens in Markus 7 vers 11.
Zoeken we die nog even op. Wat zei je, Markus?
Markus 7:11.
Nou ja, inderdaad. Daar staat inderdaad vanaf vers 9... Daar staat, hij zeide tot hen, gij doet Gods gebod wel teniet. Waarom? Opdat gij uw inzettingen, uw eigen inzettingen namelijk, zou onderhouden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij lieden zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban. Dat is te zeggen, een gave, een offer namelijk. Het is een gift. Zo wat u van mij zou kunnen te nutten komen, die voldoet. Als je af en toe wat aan je moeder geeft of aan je vader, is goed. Maar de schrift zegt, nee, eer uw vader en uw moeder. Gewoon in alles. En niet zo eens een keer. En daar vind je dus dat woord korban. Waar gewoon bij staat, het is een gave. Het is, en een offer is een gave. Nou goed.
Weet je wat Griekse woord voor...
Dat heb ik niet genoteerd. Maar dat... Ja, dat nee, dat weet ik niet meer.
ministerie heeft getrokken.
Nou, dat kan Wilfred misschien. Er wordt aan gewerkt.
Ik check
wel.
Maar wat ik altijd persoonlijk wel interessant vind, is dat je dus heel veel woorden vindt in het Hebreeuws die allemaal vrijwel dezelfde woorden, het wordt soms iets anders uitgesproken, en ze betekenen ook hetzelfde. En het leuke daarvan weer is dat je zelfs in het Nederlands, dan wel in het Engels, die woorden gewoon weer tegenkomt. Zoals dat kavar, wat dan gabber, maar goed, dat hebben we daar ook geleend natuurlijk.
Zijn toch de letters door elkaar kan?
De letters worden inderdaad omgedraaid.
Een soort
anagrammen.
Anagrammen heb je, ja, die letters worden omgegooid in verschillende talen. Ja, maar... Want je moet begrijpen, kijk, een taal is veranderd, hè? En door verschillende mensen die het verschillend uitspreken en die inderdaad ook wel eens letters omwisselen. Ik bedoel, er zijn genoeg die hebben het over een spiegiater.
Iedereen wat je bedoelt.
Ja. Dan krijg je gewoon, sommige mensen die kunnen dat net niet goed uitspreken. Dan worden bepaalde letters verwisseld of worden letters anders uitgesproken. Dan verandert een woord, maar het is hetzelfde woord. En zo vind je dus ook heel veel letters die veranderen. Sommigen die spreken, want we hadden het over karab of kavar. Dan worden de letters ook al omgedraaid, de R en de B. Dan wel de R en de V.
Christus.
Ja, Christus of Christus.
Shibboleth.
Ja, je vindt het zelfs in de Bijbel. Ja, dat is heel mooi.
Welke
zijn we? Shibboleth, ja. Dat is, ja, ik weet het verhaal niet precies, maar volgens mij was het bij een ja, in Richteren ergens, bij een overtocht, konden ze ergens over het water, maar dan moest je zeg maar een soort wachtwoord moest je zeggen. En dan moest je dat woord op een bepaalde manier uitspreken, en die figuren, ik meen dat het uit de stam van Ephraim was, die konden dat woord niet goed uitspreken, die spraken, nee, dat is serieus, die konden niet Shibboleth, maar die zeiden Sibboleth.
Oh, dat is zelfs wat de Duitsers deden, wat de Nederlanders deden. Wat
betekent
je ook alweer? Wat was het?
Dus
SCH. Die kunnen geen
school
zeggen.
Skol. Ik ken ook mensen. Dat soort dingen, ja.
Een Drent die kan de Haan niet zeggen. Ogenveen en Hassen.
Ja. En een Urker ook, hè. In den beginnen schiep God de Emel en de Haarde. Emel en de Haarde. Dat soort dingen. Maar dat vind je dus in taal. En dat verandert dus. En dat is wel leuk, want... Ik geloof dat zeker onze Europese, West-Europese talen... Dat die...
Ik moet daar nog een boek over hebben van een Joodse man die heeft uitgezocht dat...
Isaac Moses.
Engels, ja, klopt. Ja. Met name het Engels ongelooflijk daar gewoon min of meer van het Hebreeuws afstamt.
Ja.
En dan ook het woord...
Dat boek heb ik.
Paard. Ja. Dus het Hebreeuwse woord is horash.
Ja, klopt. Horse. Yes, horse. Ja. En zo heb je ook... dat is garef of geref. En dat betekent namelijk nek. Daar komt ons woord giraf vandaan. Dat soort dingen. Ja. Maar met dit, want ik had het over dat verbinden. En die eenheid, partner, vriendschap, kavar. Maar je hebt ook kevel. En dat is een ketting, maar dat is gewoon een kabel. Kevel. Kabel. Want een V en een B, dat is in het Hebreeuws sowieso dezelfde letter. Beet. Wordt ook als een V uitgesproken. Het is gewoon een kabel. Nou ja, zo heb je meer van dat soort dingen. Maar inderdaad, het boek van die Isaac Moseson, dat is wel aan te raden. Die heeft daar een heel... nou, we daar toch over hebben. Die heeft daar inderdaad een heel boekwerk over. En wat ik wel leuk vind om te vertellen... Als je dat soort dingen in één keer ziet, dan ga je veel ruimer ook naar taal kijken. En hij beschrijft ook... Dat onze taal uit maar 7 letters bestaat. En dat klopt natuurlijk precies, want 7 is het getal van de volheid. Alles wat volmaakt is, een afgerond geheel, bestaat uit 7. Want een P of een B, dat zijn lipletters. Mm. En een N of een M, dat zijn ook dezelfde letters. Of een K of een G, want we zeiden al, of je nou school zegt, of school. School. Ja, en een Q. En een C, ja. En zelfs de D en de J hebben verband met elkaar. Want wij zeggen Jezus. En een Engelsman die schrijft ook Jezus. Maar die zegt Jesus. Die spreekt er een D bij uit.
Ja, en als je in Mexico erop komt, dan is het Jesus.
Dan wordt het weer een G. En het zijn, In feite, het zijn gutturals heet het dan in keelklanken in het Engels. Ja, gutturals. Maar als je dat soort dingen gaat zien, dan krijg je een veel ruimer idee ook van taal. Daar stoor je je aan klinkers al sowieso niet meer. Daarom heb je die in het Hebreeuws ook niet. Want een klinker is zo veranderlijk als het weer. Ik bedoel, dat is het eerste wat verandert in woorden. Maar goed, daar heb je inderdaad een heel woordenboek vol met allemaal woorden die gewoon rechtstreeks uit het Hebreeuws afkomstig zijn. Nou, daar heb ik nou dan wel genoeg over gezegd, dacht ik. Maar ik vind die dingen razend interessant. Eretz is gewoon aarde. Eretz. Earth. Ja, precies. Ja. En wat ook, het zijn van die vreemde dingen, dat in het Engels heb je heel veel... want je moet je maar eens op letten hoe vaak een woord geschreven wordt en bepaalde letters niet uitgesproken worden. Die worden gewoon anders uitgesproken. Wij denken, er staat hier een woord en dat is dit en dat spreek je op een bepaalde manier uit. Maar je kan het op 101 manieren uitspreken. Als je bijvoorbeeld het woord through hebt, through, daar zit een GH op het eind. Dan spreek je niet uit. Maar dan weet je wel waar je moet zoeken wat vandaan komt. Dat is in de schrijfwijze is het nog blijven bestaan, maar in het spreken is het al verdwenen. Nou, daar heb je heel veel...
Silent H.
Ja. Of als je nou circus hebt. De eerste C, die spreek je uit als een...
S gelijk?
Als een S. En de tweede C spreek je uit als een K.
Als Cissus.
En het woord circus... Nou, laten we nou ook maar doorgaan, hè. Want, ja, even een keer wat langs de zijlijn. Het woord circus is ook hetzelfde als cirkel. En dat is gewoon afgeleid van Gilgal. Kilkal, Gilgal. Hoe het eruit spreekt. En Gilgal betekent...
Een grote stap even hadden. Nee, klopt.
Is gewoon een cirkel. Of een Gilgal is gewoon wentelen. Draaien. Alles wat rond is. Ja. Zelfs een cycle. Een fiets.
Ja.
Ja.
Zo eenvoudig. Een tent is ook een cirkel.
Een tent, ja, een circus tent. Een circus tent. Een circus tent is rond. Ja. Of circumstances, dat zijn omstandigheden. Ja, dat zijn allemaal van die vreemde dingen.
Ja, nee, dat is goed in het vierkant.
Maar goed, daar heb je zoveel dingen van.
Dat is wel boeiend.
Ja, ja. Ja, dat is...
De buitenkant zou je best vierkant kunnen maken.
Is wel interessant, die dingen.
Ja, daar heeft een woord voor, hè? Dat heet stipulatief definiëren. Als je dus dat, zeg maar, stipulatief definiëren, dat betekent dat je afspreekt, we hebben hier iets dat is dan rond. We kunnen afspreken dat we dat vanaf vandaag vierkant doen.
En hoe stipulatief definiëren?
Ja, stipulatief definiëren. Stipuleren, definiëren. Dat is eigenlijk het
vraag. Waarschijnlijk heeft iemand ook afgesproken dat woord dat betekent.
Maar dat is ooit overal mee gebeurd,
ja,
natuurlijk.
Ja, ooit,
dat noemen we dan maar een beker.
Adam en Eva zijn er al mee begonnen met stipulatief definiëren.
Ja, want die hebben inderdaad, want daar begint het bij, want die moesten de dieren... namen geven. En wat ligt nou meer voor de hand om het dier een naam te geven wat bij het aard van het beestje past?
Ja. Een vlieg, nou die heet dus vlieg en geen kruip of loop. Ja.
Zo simpel is het dus. Dan ben je wel in het Nederlands verzeild.
Nou, een giraf, een nek.
Ja, zo simpel is het wel, ja.
Is het Hebreeuws, is dat nou de oudste taal? Want daar heeft het ooit al mee begonnen.
Nou ja,
alle talen zijn wel teruggeleid naar het Hebreeuws.
Nou, die Isaac Moseson, die noemt het geen Hebreeuws, maar die noemt het Edenix. Dat wil zeggen de taal uit de Hof van Eden. Ja, want het kan best zijn dat het nog weer veranderd is. En pas daarna, als de Hebreeuwse taal is
geworden. De boeken van Henoch zijn in het Hebreeuws geschreven?
Nou ja, ik weet ik niet.
Volgens mij niet. Maar goed, wat er dan wel in geschreven, weet ik ook niet precies.
Maar nee.
Maar is het waar dat het Hebreeuws eigenlijk nooit onderhevig geweest is aan veranderingen? Althans,
sinds dat het niet meer echt gesproken werd. Maar op het moment dat het niet meer gesproken wordt, is het vast.
Ja.
Op het moment dat je nog een taal, dat het nog gesproken wordt, dan verandert het. Door het gebruik. Taal slijt, hoe zeg je dat? Ja. Een taal slijt.
Het Hebreeuws wordt niet meer...
Het Bijbels Hebreeuws niet. Men spreekt nog wel Hebreeuws.
Ja.
Maar
is het Hebreeuws, is dat het Jiddisch? Of?
Nee, want Jiddisch is ook weer afgeleid van.
Grappig, ik ben afgelopen zaterdag naar een voorstelling van een Jiddische voorstelling geweest. En daar werd verteld dat het Jiddisch uiteindelijk is ontstaan al een paar honderd jaar voor Christus. Ja. Waarin het Hebreeuws al inderdaad werd besmet, maar beïnvloed door het Aramees. En het Aramees ging het Hebreeuws steeds meer beïnvloeden, zeg maar. En uiteindelijk sprak Jezus ook Aramees.
Ja.
Dat is wel Hebreeuws, maar dan alweer een soort verbastering.
Dialect, ja.
Mm-hmm.
Het is ook het typisch dat mensen als ze gewoon naar Statenvertaling kijken, zeggen, ja, maar het is Nederlands, dat is bijna geen Nederlands meer te noemen. En dat soort dingen. Maar dat de Nederlandse taal is vastgelegd.
Ja, met de Statenvertaling, ja.
Het was geen vaste Nederlandse taal. Wat,
elke regio heeft zijn eigen schrijfwijze en dat soort dingen.
Jij moet echt de Bijbel zijn, dus gezegd.
Ja, want toen had je sowieso geen Nederlandse taal. Toen had je allemaal dialecten en één dialect is gekozen, dat is de Nederlandse taal.
Ja.
En daarin schrijven de Statenvertaling en...
ABN, wat mijn bedoel Nederland.
Ja. Nou, we zullen nog even de draad opnemen over onze onderlinge bijeenkomst. We zijn er toch onderling bijeen. Maar dat staat in vers 25, daar staat... Het beruchte vers. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Die onderlinge bijeenkomst, dat is de onderlinge bijeenkomst in het huis Gods. En dat zijn die stenen die samengevoegd worden. Alleen je moet wel begrijpen dat het niet gaat om een letterlijk huis Gods, maar gaat over levende stenen, gaat over mensen, gelovigen. Dus om te zeggen dat het sowieso in een kerkgebouw moet, dat is sowieso onbijbels. Ik bedoel, in de Bijbel kan ik niet terugvinden dat ze een kerkgebouw hadden. Ze kwamen zo samen bij iemand thuis, zoals we dat hier ook doen. Maar dan is de vraag, gaat het dan over... Gewoon zo'n huisbijeenkomst. En dan zou ik zeggen, als er een goede Bijbelstudie wordt gegeven, dan zou ik inderdaad zeggen, ga er vooral heen. Maar of dit vers daarover gaat, dat is een tweede. In dit verband niet, want er wordt gezegd, wij zouden vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Namelijk naar dat huis Gods. Namelijk naar Christus zelf. Naar de troon der genade. Want zo werd het genoemd in Hebreeën 4. En dit woord komt ook nog... Want er is maar één Grieks woord voor. Die hele term onderlinge bijeenkomst. En die komt nog maar één keer voor. En dat is in 2 Thessalonicenzen 2. Een paar bladzijden terug. En dan gaat het ook niet over een gewone samenkomst ergens bij iemand thuis of zo. Maar dan gaat het zelfs over de opname van de gemeente. Waar staat, wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En onze toevergadering tot hem is de opname van de gemeente. Blijkt ook uit de volgende versen. Het is wat lastig, dat ga ik verder echt niet uitleggen nu meer. Maar de toevergadering tot hem blijkt inderdaad de opname van de gemeente te zijn. Toevergadering wordt het hier dus vertaald. Het is gewoon synagoge, nou het is eigenlijk epi-synagoge of synagoge. Of hoe je dat dan ook maar weer uitspreekt, want dat weet ik ook niet. Het is inderdaad een vergadering, maar het is, dat epi is een voorvoegsel waardoor het versterkt. En daarom staat er ook onze onderlinge bijeenkomst. En dat wil niks meer zeggen dan dat wij gewoon een ieder individueel zouden doen wat in die voorgaande versen staat. Toegaan met een waarachtig hart, onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten, lichaam gewassen zijn met rein water, die belijdenis vasthouden en dan op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Want liefde... is sowieso al onderlinge bijeenkomst, want liefde is gemeenschap. En goede werken, dat bestaat met name uit de dienst aan elkaar. Elkander dienen, is wat we zouden doen. En als we dat doen, dan hebben wij die onderlinge bijeenkomst. Dan hebben we gemeenschap met elkaar. En daaraan zouden wij ons niet onttrekken. We zouden gewoon leven uit geloof en dan ontstaat gemeenschap. En dat onttrekken, dat staat bijvoorbeeld ook in vers 39, het laatste vers. En 38 ook. Daar staat maar: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, ja, waaraan? Ja, aan die onderlinge bijeenkomst. Als iemand geen deel wil uitmaken van de gemeente in de praktijk, als die niet bereid is om elkander te dienen, en dus niet wil leven uit geloof, dan wacht iemand een schrikkelijke verwachting des oordeels. En want dat is wat er staat, hè, in vers 27. Er staat er, als je niet... twee keer op zondag naar de kerk staat, dat je dan gaat, dan, dat je dan een vreselijk oordeel krijgt. Ik bedoel, ja, dat geloof ik toch ook zelf niet.
Dus eigenlijk kan je zeggen dat de dag waar het over gaat, de dag die nadert, dat, ja, daar heb ik ooit een keer bij geschreven, dat is de dag van het oordeel.
Ja, ja, daar kom ik zo dan nog even op, ja.
Oké, dan wacht
ik. Ja, oké. Maar dat is inderdaad die dag, ja. Dat blijkt sowieso al uit vers 27. Want daar staat eerst de dag die nadert. En wat die dag inhoudt, staat in vers 27. Oordeel namelijk. En als je je onttrekt aan die onderlinge bijeenkomst, en als je die belijdenis niet vasthoudt, en als je niet toegaat met een waarachtig hart, dan blijft er voor jou als gelovige over een verschrikkelijke verwachting des oordeels. En hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Gelovigen, hè, worden hier tegenstanders genoemd. Mensen die wedergeboren zijn, laat ik het dan zo zeggen. Want in de praktijk zijn ze geen gelovigen. Ze zijn wel wedergeboren en die worden hier tegenstanders genoemd. Want die dag, ja, welke dag dat is, daar gaat het niet zozeer om. Het gaat erom wat ermee bedoeld wordt, die dag. Dat is inderdaad een oordeel. Judgment Day. Voor ons in ieder geval. En dan sla ik naar 1 Korinthe 3. En als je dat ernaast legt, dan is het goed te begrijpen. Eerst dan even het algemeen. Wat is een dag? Ja, een dag. Hoe lang duurt een dag? Goeie vraag. Vind ik altijd een mooie vraag. Hoe lang duurt een dag?
Gewoon zeggen 24 uur.
Ja.
Ah, dat is jammer.
Ja, dan zegt een ander weer, nee, dat is 12 uur. Ja, precies.
Oh ja, je hebt natuurlijk de nacht, ja. Heel goed.
Ja. Zolang het licht is. Zolang het licht is. Dag. Ja. Dat bedoel, we hebben allemaal Genesis 1 gelezen.
Wat zijn dan?
1 Korinthe 3. God maakt de scheiding tussen licht en duisternis. En het licht noemde hij dag. Wat is dag? Dag is licht. Wat gebeurt er als iets aan het licht komt?
Komt het voor de dag.
Ja. Dat bedoel ik maar. Ja. Je moet iets in het licht brengen. Nou, voor de dag ermee.
Voor de dag ermee.
Voor de dag ermee, zeggen wij dan. Ja. Voor de dag ermee. Kom eens mee. Het moet geopenbaard worden. Nou, dat staat hier in 1 Korinthe 3 ook. Daar wordt gesproken over ons als gelovigen. Dat het enige fundament wat wij hebben is Christus. En wij zouden bouwen op, dan wel vanuit dat fundament. En dan wordt er gezegd in vers 13. En ieders werk, wat hij op dat fundament gebouwd heeft, zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren. Uitleggen, uitspreiden. Tentoonstellen. Maar ook. Iets wat openbaar wordt, wordt aan de dag gebracht. De dag zal het verklaren. Terwijl het door vuur ontdekt wordt, dan gaat de bedekking er dus af. Hoe gebeurt dat? Nou, omdat die bedekking in de brand gaat. Ja, de bedekking is brandbaar. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Maar dan wordt ook, ja, de dag zal het verklaren. Dan is ook niemand die dan vraagt, ja, welke dag? Je moet vragen, wat is dat dag? Nou, dag is licht. En als je nog vraagt welke dag het is, dan is het de dag van Christus inderdaad. Ja, nee. Dan is het de dag van Christus. En dan is nog niet eens belangrijk wanneer die dag dan is. Dan gaat het er gewoon om dat hij zal rechtspreken. Het heet ook de openbaring van ons voor de rechterstoel van Christus. En dan zit hij op de rechterstoel, op de stoel van de rechter namelijk, en dan zegt hij tegen ons: voor de dag ermee, bij wijze van spreken.
Tegen het licht gehouden.
Ja, nou heb je weer zoiets, je wordt het tegen het licht gehouden. En er wordt zelfs één keer, wordt het woord, het Griekse woord dag, wordt gewoon met oordeel vertaald. Dat is een bladzijde verder. Er staat in vers 1, 1 Korinther 4, vers 1. Alzo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Maar, zegt Paulus, doch mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld worden. Dat betekent, het maakt me geen fluit uit wat jullie van me denken. Hoe jullie over mij oordelen. Want, zegt hij, ik ben een dienaar van Christus. Of, zegt hij, dat ik van u lieden geoordeeld worden. Of van een menselijk oordeel. Maar daar staat gewoon menselijke dag. Hetzelfde woord dag. Wat ook gebruikt werd in bladzijden daarvoor. De dag zal het verklaren. Maar ja, hier was het zo beroerd om het te vertalen met dag. Dat ze gedacht hebben, nou ja, dan gaan we inderdaad maar even uitleggen wat dat inderdaad betekent. Omdat we het anders niet zouden begrijpen, een menselijke dag. Ja. Maar dat is wat er staat. Er staat gewoon het woord dag. Dag is namelijk oordeel. Is ook niet zo moeilijk. Als je nou gewoon dat in breed verband ziet, de breedste toepassing van de term neemt, dan is het niet zo moeilijk. Nou goed, dan gaan we terug naar Hebreeën 10. En als je dan leest dat die onderlinge bijeenkomst onze kerkdienst is, om het dan zo te zeggen, ja, dan betekent het dat als je niet geregeld in de kerk komt, dat je dan een verschrikkelijke oordeel krijgt. Nou ja, zoals ik al zei, dat kan je toch ook zelf niet geloven. Daar wil ik niet een schriftplaats voor aanhalen. Het gaat erom dat we met ons hart, het gaat over of we inwendig onderling bijeenkomen. En of we gemeenschap met elkaar hebben in de praktijk. En daaraan zouden wij ons niet onttrekken. En dan staat er nog in vers 26, want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. En dat is ook zo'n tekst, die kan je er ook uitplukken, die kan je ook zeggen, kijk, als je bewust zondigt, nadat je tot geloof bent gekomen, dan word je niet meer behouden, want er staat, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor je zonden, dan moet je het alsnog zelf oplossen. Toch? Dat kan je met zo'n tekst doen. Alleen je moet dan begrijpen wat dat betekent, zo wij willen zondigen. En dat moet je gewoon in het verband zien zoals het hier staat. Nou, dan gaan we weer. Er staat de hele tijd, laat ons dit doen, laat ons zus, laat ons zo, laat ons zo. En er staat er, want zo wij willen zondigen. Dat betekent, als wij bewust die onderlinge bijeenkomst nalaten, als wij bewust die belijdenis niet vasthouden, als wij bewust niet toegaan met een waarachtig hart en onze harten niet laten reinigen, als we dat willens doen, dan kan de Heer ook niks meer voor ons doen. Dat is wat er staat. In ieder geval de strekking van het vers. Want als we één keer de kennis der waarheid ontvangen hebben en wij verwerpen dat daarna en wij wensen daar niet uit te leven, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Wie moet dan onze middelaar zijn? Als wij het offer wat er is niet aanvaarden, ook in de praktijk van ons leven, als we dat niet aanvaarden, dan blijft er niks over.
Kan God geen werk aan
ons doen? Dan kan God geen werk aan ons doen. Nee. Maar goed, dit soort dingen werd ook al eerder gezegd. Maar wat belangrijk is dat je dit soort verzen in het verband leest waar het staat. Want zoveel mensen halen uit dit soort versen dat wij voor eeuwig verloren gaan. Maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom als wij ons onttrekken aan de dienst aan de Heer en hem niet accepteren en de genade niet accepteren, dan kan de Heer niks met ons. dan zijn we alsnog nutteloos geworden voor hem. En dan is het ook heel moeilijk, maar dat werd in Hebreeën 6 al gezegd, om nog weer terug te keren en weer opnieuw in zijn dienst te komen. Want ja, wat moet je die mensen vertellen die zich bewust afkeren? Die weten hoe het zit, heb je niks te vertellen. Maar dat zouden wij niet doen, wij zouden gewoon met vrijmoedigheid toegaan tot hem en ons niet druk maken wat een ander daarvan zegt. En zeker niet wat onze broeders en zusters daarvan zeggen. Want het gevaar komt, en het blijkt hier ook wel, het gevaar komt niet altijd van de wereld, maar het gevaar komt meestal zelfs van broeders of zusters die hier tegenstanders genoemd worden.
Tegensprekers.
Tegensprekers in Hebreeën 12, ja. Maar goed, het is tijd.